Klas Dijkhoff, heb jij af en toe last van vooroordeel?
Zeker.
Heb je er ook last van?
Ja, van de vooroordelen van anderen over mij.
Oké. Okay.
Heb ik heel veel last van.
Oké. Okay. Nou, dat is interessant. Nou, dan gaan we het in deze podcast maar eens uitgebreider over hebben. Want deze podcast gaat over confirmation bias. Welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en the Alchemist over ja, wat er eigenlijk in je hoofd gebeurt. Over beïnvloeding, gedragsverandering, beeldvorming en reputatie. En mannen, we gaan het vandaag eens hebben over wat toch wel een van de allerbelangrijkste principes is uit gedragswetenschappen. Namelijk, om het met een fancy woord te zeggen, confirmation bias. Bas, wat is eigenlijk confirmation bias? Kun je misschien eerst eens uitleggen?
Jazeker, confirmation bias is dat je geneigd bent om eigenlijk alleen maar de dingen te zien, de feiten te zien, de argumenten, informatie te zien die bijdraagt aan, die het beeld bevestigt van wat jij al vond.
Ja.
Dat is eigenlijk de sterkste. Eigenlijk alleen maar, je zoekt alleen maar bevestiging.
En het punt is eigenlijk dat het niet zomaar een klein detail is, maar dat het overal en alomheersend is in elk aspect van ons leven.
Ja, maar het is misschien ook goed om aan te geven, denk ik, maar ik corrigeer me als ik het overdrijf, Tom, dat het in je brein ook niet alleen over meningen gaat. Dus je kunt ook zaadjes planten. Je hebt uitgekoude voorbeeldjes tegen iemand zegt, goh, wat rijden er toch veel gele auto's? Dat je dat nooit opgevallen is, maar dat je daarna in één keer veel vaker een gele auto ziet omdat het in je hoofd geplant is. Dus ja. Het is niet alleen bij meningvorming. Je brein is gewoon heel erg geprogrammeerd dat het iedere keer een bevestiging ziet van de gedachten die je al hebt. Dat dan pas je dingen opvallen. Dus dat je de wereld om je heen niet per se waarneemt, zeg maar blanco of neutraal, maar met vooringenomen programmering. En dat dus wij ook de wereld totaal verschillend kunnen waarnemen als we naar hetzelfde zitten te kijken, als ons brein op andere dingen aan het letten is.
Ja. Ik ben nu aan het verhuizen en ik zie ineens overal borden van meubelwinkels. Die had ik allemaal nog nooit gezien, terwijl ik die route elke dag rijd.
Ja. En dat is heel nuttig voor je brein, want als jij honger hebt en je brein denkt, ik heb honger, dan is het wel fijn dat je in één keer opvalt dat er overal besjes hangen of kleine diertjes die waar je op kunt jagen rondlopen.
Sabeltandtijger.
Precies, dan kun je, ja, die zou ik overslaan, maar of tenzij de sabeltandtijger honger heeft, dan is er ook een probleem opgelost. Maar en nu hebben we het er vaak over als het gaat om meningvorming en feiten en kennis.
Ja.
Maar het zit dus eigenlijk veel dieper. We zijn zo geprogrammeerd. Ik bedoel, als je ik had het toen de kinderen zo klein waren dat ze in de winkelwagen zaten, dat me toen pas opviel hoeveel obstakels er op de stoep staan. Dus als mensen die in een rolstoel zitten zich afvragen, zien jullie dan niet dat ik hier niet langs kan? Nou, de mensen die er omheen kunnen lopen, letterlijk zien ze het niet. Ze zien het echt niet.
Ja, ja. En je zei dan net van, ik heb vooral inderdaad met de confirmation bias te maken van hoe anderen mij bekijken. Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat is meer omdat je eigen vooroordelen heb je minder grip op. Mm-hmm. Dus je hebt minder besef van je eigen vooroordelen dan als je merkt dat een ander jou met vooroordelen behandelt. Omdat hij weet dat je van een bepaalde partij bent of fan bent van een bepaalde club. Dan merk je gewoon dat je niet een... dat kan soms oneerlijk voelen. Van waarom krijg ik geen kans om nu een gesprek aan te gaan en dat jij mij leert kennen zoals ik ben. En als je me dan een eikel vindt, oké. Okay. Maar dan is het in ieder geval op feiten.
Ja.
Je merkt al, er zit iets in de weg. Er staat iets tussen ons in en dat is een vooroordeel.
Ja.
Maar dat heb natuurlijk, mazzel dat het in ieder geval op mijn eigen gedrag is. Je hebt ook een hele hoop vooroordelen die gewoon met uiterlijk te maken hebben, of afkomst of huidskleur.
Ja.
Ja, dan is natuurlijk, dat is pas echt erg, zou ik willen zeggen.
Ja, ja. Ja.
En ik denk sowieso dat het wel echt levensgevaarlijk is. En vooral in een gepolariseerde samenleving. Want je hebt dus ook de neiging om, ik denk dat de Amerikaanse maatschappij nemen even makkelijk is. Als je dingen ziet over Trump, je bent fan van hem, dan zul je alle negatieve dingen over hem voor jezelf goed praten, wegduwen, niet zien. En alleen de positieve dingen zien. En andersom zie je dan alleen maar alle negatieve dingen en zul je de positieve of negatieve uitleggen of niet meer zien. En dat is dus echt, dat is natuurlijk voor een samenleving hartstikke gevaarlijk. En ik heb het zelf, bijvoorbeeld, ik vond zelf een heel spreek het voorbeeld uit mijn eigen omgeving, dat tijdens corona, iemand die was nogal kritisch op vaccineren. Die stuurde mij bijvoorbeeld een artikel met, je moet dit lezen, dan zul je zien waarom je niet moet laten vaccineren. En ik las dat artikel en ik dacht, nee, hier staat waarom ik me wel moet laten vaccineren. En dat zie je dus ook, dat je gewoon ook zelf, En nou ja, ik denk nog steeds dat ik gelijk had over dat vaccineren. Die persoon zal nog steeds denken dat die persoon gelijk had over vaccineren. Dat je alleen maar feiten ziet die passen bij het wereldbeeld dat je al hebt. Ja, maar en hoe ontzettend gevaar dat u kan uitpakken. Ja,
daarom is het ook te simpel om het cliché zoals de kiezer heeft altijd gelijk. En blijkbaar vinden mensen dit, daarom hebben ze erop gestemd. Maar dat is ook een wisselwerking. Want een politieke partij of een politicus met een stevig verhaal, die helpt eerst geeft hij een frame, dat is framing. En de confirmation bias doet daarna eigenlijk het werk op zichzelf. Als jij een frame gooit wat aantrekkelijk is, ga je om je heen dat ook allemaal zien. Als jij jou ingefluisterd is dat een hele hoop mensen jou uitlachen terwijl jij netjes belasting betaalt en allemaal loopt te frauderen en te profiteren en niks doen en slapend rijk worden, dan ga je die voorbeelden ook om je heen zien. Daarom zijn dingen als er iets met een vliegtuig gebeurt, dat is meteen onderwerp van gesprek op een verjaardag. Omdat vinden we nog altijd ongrijpbaar en eng. Ja, voor jou iets minder, Bas, want jij kunt inmiddels zelf vliegen. Maar dat er een auto-ongeluk gebeurd is, of dat een auto, een ruit in een auto die kapot gaat, dan heb je ook toevallig een actuele ervaring mee, Bas. Maar ja, dat is niet een verhaal. Terwijl een raam uit een vliegtuig of een stuk vliegtuig dat eruit valt, dat is meteen een verhaal. En dan gaan we dan zie je wel dat het onbetrouwbaar is. Terwijl statistisch gezien zou je moeten zeggen, zie je wel hoe bijzonder het is dat het meteen nieuws is, kun je eruit afleiden dat er zo weinig mee gebeurt.
Ja. Het is inderdaad een ander haakje wat me daar door te binnen schiet. Je ziet ook dat de grootste problemen in een land voor kiezers, zeg maar, of voor gewoon mensen in het land uit onderzoek ook altijd de dingen zijn die de meeste aandacht krijgen. En, ja. En het krijgt weer meer aandacht doordat het hardop geklikt wordt, waardoor het nog groter wordt en daardoor een probleem dat soms niet opgelost is ook ineens een keer helemaal kan verdwijnen, alsof het niet meer bestaat. Ik weet, klimaat hebben we het tijdens de economische crisis helemaal niet over gehad. Ik heb daarna wel eens gevraagd, bestaat het eigenlijk nog, klimaatprobleem? Ik hoor nooit meer iemand erover, want er was een ander probleem groter. Maar je kan ook in een land van migratie een heel groot probleem. Maar als er een aantal maanden iets anders is en niet meer over migratie gesproken wordt, zoals tijdens corona, dan zie je het ook meteen helemaal wegzakken bij de dingen die als een probleem ervaren worden in een land.
Ik vind het wel interessant wat je daarnet zei, namelijk dat je soort eerst een frame gecreëerd wordt, die eigenlijk een soort vruchtbare bodem creëert, waardoor dat elk, zelfs al is het een uitzonderingsverhaal die nadien volgt dan eigenlijk, valt ontzettend in die vruchtbare grond. Dus jouw voorbeeld net van, wat was het ook alweer, dat als je constant ingefluisterd wordt, dat jij gekke Henkie bent als de belastingen betaalt, en dat anderen ermee wegkomen, en dat er een soort elite is die dat door de vingers ziet voor de rijken, maar niet voor de armen. En er ontstaat dan ineens een één verhaal in de krant, dus dan heet dat de availability bias. Zo één spectaculair voorbeeld die de bevestiging vormt van al een sappig frame die gecreëerd wordt, die slaat eigenlijk dat frame dan meteen op slot. Want dan is dat kennelijk.
Ja, dan ga je op letten en dan ga je er. En ja, wat Bas ook toevoegt, die mediadynamiek, die is natuurlijk hier ook. Kijk, in het begin heb je wil geen racist zijn en je wil mensen niet op hun geloof discrimineren. Maar dan kom je met de omweg dat je natuurlijk niks tegen de islam hebt, maar dat er wel een probleem is met de fanatieke kant. En dat is ook een feit, hè? Dat is ook een, voor mij is het ook een feit, laat ik dan zo zeggen. Maar vervolgens geef je dus mensen de weg om te zeggen, ja, maar ik heb geen probleem met religie, maar dit is een ideologie. Oh, wacht, ideologie, dan mag het wel. En dan gaat je brein daarop letten. Ja. Dan gaat het dat de mediadynamiek krijgen in de samenleving. Dan gaat er ook meer over geschreven worden. En dan heb je een combinatie van de confirmation bias in je brein en echte feiten. Het is niet zo dat geen feit is of het zijn, dat het geen probleem is. De vraag is hoeveel aandacht het krijgt. Nou, ja. En dan kan dat in één keer dominant zijn. En niet dat onterecht is dat veel aandacht krijgt. Maar er zijn ook heel veel andere onderwerpen die minder aandacht krijgen. En dat is niet besloten omdat we met elkaar zijn gaan zitten, wat vinden we belangrijks. Maar dit soort mechanismen. En in een bedrijf, dan heet het denk ik eerder bedrijfsblind, kan dat natuurlijk ook zijn dat je al zo lang gewend bent te kijken naar een probleem. Ja. Nou ja, we hebben het over Schiphol in de wachtrijen gehad. Hè? Daar komt Kees Boeven op 2 februari op Behavioral Design Fest. Zeker. Van ons. We zullen straks nog even pluggen hoe je er nog bij kunt zijn.
Kom naar Behavioral Design Fest.
Maar daar heb je ook, het is doodsimpel. Je bent gewend om te denken, we hebben een scanstraat voor de security. Daar kunnen zoveel mensen per uur doorheen. We hebben wachtrijen, dus hebben meer straten nodig. Dat is ook niet onwaar, maar dat is dan wel de confirmation bias. Zie je wel, we hebben te weinig straten, want er staat een te lange rij. Terwijl je ook zou kunnen kijken met hoe lang besteedt een persoon. Kun je niet meer mensen in dezelfde tijd door één scanstraat hebben als die mensen zich anders gedragen. Als we allemaal een jongpak zouden dragen naar Schiphol in plaats van kleding met riemen, zou dat niet al heel veel tijd schelen. Maar het is wel lastig als jij de hele tijd gewend bent met wachtrij is scanstraten of het aantal reizigers gedeeld door het aantal scanstraten. Dat jouw wiskundige formule in je hoofd is, dan ga je ook dat als dat de hele tijd terugzien.
Ja, ik had vorige week ook een heel mooi voorbeeld. We hadden een met de Behavioral Design Academy een hackathon gecreëerd rond een probleem van de stad Rotterdam die 1000 mensen met lichtverstandelijke beperking moet gaan plaatsen. En het grappige was is dat de gemeente ontzettend veel doet voor die mensen. Ook om ondernemers te ondersteunen om zo iemand in dienst te nemen. En daar ook een soort servicepunt website gemaakt, dus heel veel in geïnvesteerd. Maar daardoor eigenlijk nog steeds een ontzettend blinde vlek heeft van oké, we hebben nu alles voor ze gedaan, maar die ondernemers komen er toch niet op af. En dus, wat is dat toch? Hoeveel moeten we nog doen voor die mensen om ze er zover te krijgen dat ze die mensen gaan aannemen? En het was heel grappig, maar gewoon dan is dat te behandelen als, ja, maar dat is heel erg een vooroordeel vanuit die gedrevenis vanuit het feit dat je al zoveel gedaan hebt, dat er één ding is wat je nog vergeten bent, is dat judgmental, jij spreekt daar heel vaak over, Klaas, van dat judgmental brain is proberen actief te zien als een judgmental brain en dat uit te schakelen en is te gaan babbelen. En wat bleek? Dat die ondernemers eigenlijk heel veel een soort latente, best wel een latente behoefte hebben om zo iemand een kans te geven, maar die denken van ja, ik heb zoveel vragen, zoveel twijfels, als je niet eens gewoon eens naar mij komen en met mij erover sparren waar ik zo iemand is zou kwijt kunnen om een helpende hand te zijn in ons bedrijf, dan zou ik me heel veel plezier meehelpen, maar het is niet een probleem waarvoor ik actief naar de website zal gaan.
Dan, kijk, dat is volgens mij echt een soort giftige cocktail, soort Bermuda-driehoek van een confirmation bias.
Ja.
Combineerd met, denk ik, jouw favoriete was, de expert bias. Dat je zoveel van een onderwerp weet, dat je eigenlijk niet goed meer in staat bent het veld te overzien. En in jouw voorbeeld, ze zijn al zo lang met het onderwerp bezig, maar ook met de mensen.
Ja.
Dat ze zich niet meer kunnen voorstellen hoe het oordeel of de blik is van een persoon die ervaringen niet heeft.
Ja.
En dan gaat jouw brein denken, nou, dan zullen ze dus wel achterlijk zijn of kwaadwillend. Dat zijn helemaal toxisch.
Kwaadwillend zie je kwaadwillend, vaak, zeker de politiek.
Precies.
Kwaadwillend is de ander.
En dan komt er een judgment bij, een oordeel, waardoor je jezelf nog lekkerder voelt. Ik weet heel veel. De confirmation bias zegt de hele tijd, zie je wel dat het probleem kleiner is of dat het helemaal niet zo'n probleem is. Nou, dan heb je de expert bias. Jij kunt je helemaal niet meer voorstellen hoe het is voor die anderen. Dus je gaat ze veroordelen.
Ja.
Dan voel je je ook nog eens moreel superieur door. En dan komt die judgment erbij.
Ja.
En dan ga je dus met een slecht waardeoordeel kijken over slechte intenties naar de persoon die niet doet wat jij wil.
Ja.
En dan ga je elke keer als het niet gebeurt, als hij het niet doet, voedt het niet meer alleen je, oh wat een probleem, maar ook nog eens je oordeel, je morele superioriteit.
Ja.
En dan ga je die mensen dus steeds negatiever bekijken. In dit geval gaan de personen die met het project bezig waren, de ondernemers steeds negatiever bekijken en steeds slechter denken over ondernemers en wat voor type mensen het zijn, omdat ze niet kunnen voorstellen dat er een andere reden is dan qua je wil, dat ze niet die mensen in dienst nemen met die beperking.
Klopt.
En als dat te lang doorgaat, ja, dan krijg je echt, nou ja, als je dat in de samenleving hebt, een recept voor populisten die heel makkelijk jou de wereld kunnen laten zien op een manier die prettig voelt, waardoor je het ook zo gaat zien. En anderen die als moreel superieur jou totaal disconnect hebben, omdat iedere keer als die beginnen te praten, jij het idee hebt dat ze op je neerkijken.
Klopt. En de nuance is uiteraard, het waren fantastische mensen met absoluut het juiste hart voor die doelgroep. Maar je merkt dat op onbewust niveau een soort dat vooroordeel, zonder absoluut er de kwaadaardigheid achter te vermoeden, maar dat absoluut op de achtergrond dat vooroordeel verlammend werkt om te kunnen kijken naar andere oplossingen.
Maar je hebt hier drie groepen die allemaal goede mensen zijn met goede wil. Dus je hebt de ondernemers, de mensen met een beperking die aan de slag willen, en de mensen die willen die twee samen
brengen.
Ze kunnen nog steeds alle drie van goede wil zijn, maar de krachten in je brein met confirmation bias voorop, kan er nog steeds toe leiden dat je en het niet opgelost krijgt, of erger nog steeds verder van elkaar verwijderd raakt, terwijl je allemaal goede wil
hebt. Je ziet op hoe ontzettend veel problemen in de samenleving je dit kan toepassen, dus hoe een groot gevaar dit is, die confirmation bias.
Ja.
En die oplossing, hoe moeilijk die is, hè? Want de enige oplossing is dus de tijd nemen om naar elkaar te luisteren en overtuigd te raken dat de ander niet van kwade wil.
Ja, absoluut.
En je echt in de ander te gaan verdiepen en jezelf te dwingen van buiten naar binnen te kijken. Of altijd alles wat je doet kritisch naar jezelf te kunnen kijken. Zo. En te denken, trap ik er nu zelf ook in. Maar hoe ontzettend lastig dat, of ja, zo niet, eigenlijk onmogelijk.
En welke grote rol media daarin speelt. Ik denk bijvoorbeeld nu ook weer aan de Telegraaf, die zodanig een soort confirmation bias heeft over zonnepanelen. Namelijk dat de overheid maar steeds de gewone man keihard wil laten bloeden en dat ze nu ook de subsidies wegpakken. Terwijl, puur rationeel gezien, hebben die dingen geen subsidie meer nodig om wel degelijk supergoed te renderen. Alleen, het zit in hun frame ontzettend vast met elke subsidievermindering die eigenlijk ingegeven is van, het heeft het niet meer nodig, het is zo rendabel, je zou gek moeten zijn om het niet te doen. De kleine man wordt weer gepakt.
Het is wel grappig hoe jij ook jouw brein ook meteen in, ja, maar rationeel is het niet zo, terwijl...
Jij
schiet daar... Oké, eigen confirmation, kijk, maar je ziet het elke keer ziet gebeuren bij de Telegraaf.
Ik denk wat Bas zegt, dat terecht hoe moeilijk het is, dat het nog moeilijker is om het zelf te doen. Je moet eigenlijk je eigen brein en hoe jij naar de wereld kijkt, wat voor jou heel natuurlijk is, moet je zelf als een baron van Münchhausen zelf aan je haren het moeras uittrekken.
Ja.
En we zien we natuurlijk vaak als wij met klanten werken, dat dit is waar we eerst heel veel lang bij sales staan.
Ja.
Eigenlijk zijn we een soort makelaars in empathie, zeg maar. Ja. Om te leren te helpen die ander weer met frisse ogen te bekijken of met hun blik te kijken. En probeer die confirmation bias te bestrijden.
Tom noemt het altijd eerst verliefd worden op het probleem. Dus ook gewoon echt heel veel tijd steken en die andere kant gaan snappen.
Ja, ja, klopt.
Omdat daar altijd de oplossing zit. Om ofwel draagvlak te krijgen, of je reputatie te verbeteren, ofwel gedragsverandering te
krijgen. Ik heb wel eens de feedback gekregen thuis, dat het feit dat je dat met klanten vaak, ze hen helpt dat goed te doen, die empathie, dat het niet meteen betekent dat je jezelf ook goed in wordt.
Dat af en toe op is als je thuis aan.
Je vrouw zit gewoon muurvast in haar eigen confirmation bias.
Ja, die ziet dat ook alleen maar bij jou.
Ja, zij zou nu zeggen dat ik confirmation bias heb, betekent niet dat ik niet gelijk heb.
Ook weer waar.
Ja, mooi.
Okie dan.
Ja, dus we gaan hem afronden. Maar echt mensen, Behavioral Design Fest. Ons fantastisch event over de wonderwereld van wat er in ons hoofd gebeurt. 2 februari, Be Amsterdam. Ga onder de show notes, kijk even naar de URL. Of ga naar subehavioraldesign.com en kijk daar op de festlink.